Oh, de eerste vraag is eigenlijk eentje die kwam ik net tegen in het gesprek. Het ging over overgave. U heeft het gehad over overgave. Maar hoe doe je dat nou? Hoe kun je nou jezelf overgeven?
Ja, kijk. Zodra je het hebt over doen, dan zit er alweer iets in van een werk, hè? Geloof, geloofsvertrouwen, toevertrouwen, dat zijn allemaal dezelfde grondwerkwoorden als het gaat over wat nou is, wat geeft nou is de omschrijving van het geloof. Geloof is vertrouwen, toevertrouwen. En toevertrouwen, dat heeft toch alles te maken met overgeven aan. Niet zozeer overgeven alleen aan een overwinnaar. Dat ook, heb ik gezegd. Hij wordt koning. Hij gaat je overwinnen door de kracht van zijn sterkte. Maar ook inwinnen door de kracht van zijn liefde. Dat is overgave. Maar, denk je niet alleen aan de overwinnaar die te sterk wordt in je leven. Maar overgave, dan denk ik ook aan liefdesovergave. En dat gebeurt ten diepste ook waar er sprake is van liefde tussen man en vrouw. Hè. Dat is ook een overgave. Je geeft elkaar over, aan elkaar over voor het leven. Je vertrouwt elkaar zo dat je het jawoord geeft in liefde en trouw voor het hele leven. Hoe doe je dat? Ja. Nou, ik heb al gezegd van, het is geen formule of zo van als ik dat nou toepas. Nee, het heeft te maken, ik ga het zo zeggen. Isaac da Costa was een Messias beleidende Jood, een bekeerde Jood, en die zei het zo, schiet me eens te binnen. Hij zei, ik zag hem en ik gaf mij. En daar ligt eigenlijk alles in. In zijn zelfovergave aan het kruis. Daarop volgde mijn geloofsovergave. Nou, dat is het, dat is het. Net had ik even met meneer een gesprek. Ja, hoe je dat dan ook uitdrukt, hè, wat voor term je ook gebruikt. Maar dat je iets mag zien van de koning in zijn schoonheid. Ik zit onder datzelfde woord en ik heb niet alleen de preek gehoord. Maar tijdens het luisteren of tijdens het lezen of tijdens het bidden. In je persoonlijke binnenkamer. Ik zag iets van hemzelf. Een glimp van hem. En dat kan een moment zijn. Ik vroeg aan dat meisje. Aan die jonge vrouw waar ik 2 dagen geleden was. Weet je wel. Die ommekeer, die dochter. Ommekeer in de leven. Wat is nou het punt waarop jij anders. Ja, waarop jij omgedraaid bent. En weet je wat mij trof? Dat ze eigenlijk zelf niet kon aanwijzen. Ik dacht van nou komt ze misschien met een verhaal van. Ik heb een nacht wakker gelegen. En die tekst ging tot me spreken of zo. Ze kon het zelf eigenlijk niet precies zeggen. Maar dat er een ommekeer gekomen is. Dat merkt de moeder. Dat merkt de man. Tot zijn groot verdriet. Dat merkt iedereen. Dat merkt de dominee. He, dus het moment op zich. Ja. Sommige mensen kunnen dat heel helder zeggen. Van toen en toen was het. Anderen zeggen ik weet zelf niet hoe. Het lijkt wel of er een. Of de Heer als het ware de deur van mijn hart gewoon heel zachtjes open gedaan heb. En mijn hart ging uit naar het licht. Nou, dat is eigenlijk overgave. Het is niet zozeer iets met je verstand, maar op het moment dat je op een gegeven moment je laat, Heer, u bent weer sterk geworden, dat je dit neerknielen met je hele hebben en houden het kruis. Ik sta aan de deur en ik klop. Ja, ja maar. En dan gaat de dogmatiek spreken, hè? Ja maar. Ja, maar een mens kan van zichzelf de deur niet open doen. Dus. En zo zie je er weer dogmatisch dicht te timmeren. En weet je wat het resultaat is? Dat de Heer buiten blijft. Het is mij wel eens tot schuld geworden. Vroeger, ja, dan kon je zeggen van, nou ja, ik sta er nog buiten. Ik sta er nog buiten. Als de Heer niet in mijn leven komt, dan sta ik er nog buiten. En toen ging ik op een gegeven moment, liet de Heer me zien, moet ik zeggen. Van, nee, ik sta er helemaal niet buiten. Christus staat buiten. Ik sta aan de deur en ik klop. Dat wil zeggen, hij staat buiten. En hij staat nog steeds aan mijn deur en nog steeds niet weg. En dat is me toen zo tot schuld geworden. Niet ik sta er buiten, maar hij staat buiten mijn hart. En ik vertik het om hem binnen te laten met mijn jama's. En met mijn rechtzinnige redeneringen. Nou, dat kan ook tot schuld worden. En dat je dan zegt, Heere, Ik weet niet hoe ik die deur open moet doen. Ik weet het niet. Ik heb er geen formule voor. Maar komt u in mijn hart, Heer Jezus. En ik zal je vertellen. Als jij dat met jouw lippen. Met jouw mond. Als jij dat aan hem vraagt. Kom in mijn hart, Heer Jezus. Dan doet hij het. Dan doet hij het. Ik heb mensen gesproken. Die dat als een kindergebedje hebben gebeden. Kom in mijn hart, Heer Jezus. En er is een ruig leven overheen gegaan en de Heere kwam er uiteindelijk over. En ik vroeg aan die mensen, nou ja, hoe is dat dan gekomen? Hè? Zegt dominee, de Heere was al veel eerder met me bezig dan dat ik tot bewuste overgave kwam. Toen ik op mijn knietjes lag als kind en toen ik gemeend bad, kom in mijn hart, toen was de Heere eigenlijk al begonnen. Alleen ik heb er zo lang overheen geleefd. Ik weet niet hoeveel vragen je hebt, maar...
Nou, dat gaat goed.
Oké.
Okay. Nee, dat komt helemaal goed. Dit lijkt een dogmatische vraag, maar dit gaat over iemand die heeft veel gesprekken met zijn zwager. En als hij het dan over het geloof heeft, dan begint die zwager altijd over inwendige en uitwendige roeping. Hmm. En hij vraagt, hoe kan ik dat weer leggen? Of moet je dat überhaupt weer leggen?
Ja. Kijk, ik ben nu een jaar of 6 predikant in Rotterdam. En een van de mooie dingen die je leert in de stad is dat je gewoon heel direct moet leren zijn van waar sta je nou eigenlijk voor? Wat is nou het evangelie? En vertel dat nou, Rotterdammers zijn zo rechtstreeks. Die zeggen van vertel nou eens, wat heb je nou eigenlijk te zeggen? Ja, dan zeg ik van ja, weet je wat ik te zeggen heb, zeg ik dan. Ik geef u een catechismus, daar staat alles in. Ja, dat werkt natuurlijk niet. Dus als je nou alle franje eraf, of sorry, dat is een naam. Neem me niet kwalijk. Als je alle franje eraf doet, wat hou je dan over?
Deze.
Ja, u weet zeker zo, ja, dat dacht ik wel. Ja. Nou, dat is wel heel confronterend geweest. Als ik begon in mijn tweede gemeente in Hedel, dan moest ik heel veel mensen, die waren randkerkelijk, die kwamen nooit in de kerk, maar die wilden graag wel begraven worden door de dominee, weet je wel. En dan kwam je daar, had je ze één keer, had je ze onder je gehoor, en de rooms-katholieke buren, en de onkerkelijke buren, en de familie, en dan had je ze onder gehoor, onder een rouwdienst. Dat was een evangelisatiedienst. En dan moest ik echt niet moeilijk gaan doen met termen, inwendige, uitwendige roeping, want die katholieken snapten daar geen pepernoot van. Wat is nou, dat kwam echt naar mij toe. Wat is nou de boodschap die ik graag wil dat ze zullen horen of ze het aannemen? Dat is Gods werk. Maar ik wil wel dat ze begrijpen wat ik het over heb. Nou, dat was heel confronterend voor mezelf. Van, wat heb ik nou eigenlijk in de naam van mijn meester, wat heb ik nou te bieden? En toen is er wel heel veel afgegaan hoor. Dan zie je dat er toch heel veel traditie is. En als je erin opgevoed bent, is het allemaal goed. Traditie is niet verkeerd. Maar ga nou maar eens met een ongelovige praten. Waarschijnlijk is dat iemand. Mijn zwager heeft al een inwendige, uitwendige roeping. Ja, die man die weet natuurlijk precies van de hoed en de rand. En van alle dogmatische onderscheidingen die we hebben gemaakt. Maar ga nou eens naar een onkerkelijk iemand. Voor zover die er in Barneveld zijn. Ga nou eens naar een onkerkelijk iemand. Bij ons lopen de massa's allochtonen. En die het echt niet weten. Die echt niet weten. Het was geen grapje wat ik net vertelde over die ark, maar dat is echt zo. En wat heb je dan te vertellen? Iemand vroeg aan mij wel eens van, kunt u mij het evangelie in 1 minuut uitleggen? Want als het langer dan 1 minuut is, dan haak ik af, dan ben ik afgeleid. Zouden jullie het evangelie in 1 minuut kunnen uitleggen? Nou, zulke dingen. Nou, dan ga ik niet spreken over inwendige en uitwendige roeping. Maar ja, dan spreek je uiteindelijk over, wie nou de zaligmaker is. Dat kruis als het ware, ik zeg altijd dit. Een bekend evangelisatieplaatje, hè? Hier is de heilige God. En tussen die heilige God en wij als mensen zit een ontzaglijke kloof. Of je nou een Boeddha beeldje in je tuin hebt, dat zie je veel in Rotterdam. Of een wierookse kaarsje, of als je het nou nog zo goed probeert, die kloof krijg je nooit overbrugd. Maar nou is er eentje gekomen van de andere kant, dat is de Zoon van God. En die is in die kloof gezakt. Die heeft zich laten verbrijzelen. En dat kruis is nou de brug. De borg is de brug. Dat kruis is nou de brug tussen God en mens. En als ik nou van dat kruis gebruik maak, dan kom ik bij God. Zonder in die kloof te pletter te vallen. Ja. Inwendig en uitwendig. God roept u. God roept u. Er staat nergens in de Bijbel de term inwendige, uitwendige roeping. Dat hebben de mensen ervan gemaakt. En dat wil ik graag mee zeggen. God roept u. Dat is Bijbels. Velen zijn geroepen. Dat is Bijbels. Maar er staat niet, velen zijn uitwendig geroepen en weinigen zijn ook nog eens inwendig geroepen. Dat staat er helemaal niet. Velen zijn geroepen. De reactie op die roeping, ik zie je vinger. Nee, dat ga ik natuurlijk niet vertellen, want dan ga ik je alleen maar in de war brengen. Oké. Nou, inwendige en uitwendige roeping, dat is eigenlijk een onderscheid wat gemaakt wordt. De uitwendige roeping, dat is dat je, nou, dat is vanavond, dan word je opgeroepen bekeert u, hè, en zoekt de Heer en leeft en geloof in de Heer Jezus, gij zult zalig worden. Dat zijn oproepen, dat zijn bevelen, dat zijn nodigingen die de Heere naar ons uitbrengt. Dat noemen de mensen dan uitwendige roeping. Maar inwendige roeping is dat je van binnenuit, dat je dus ook inwendig in je hart die roeping voelt, dat jij ook wordt getrokken naar de Heere toe. He, dus dan blijft het niet alleen in je hoor, dat is uitwendig, maar inwendig is dat het dan ook in je ziel zakt, in je hart komt. Kijk, en als wij dan een onderscheid gaan maken van, ja, de Heer roept iedereen uitwendig, maar hij roept er maar sommigen inwendig. Wat is dan de consequentie daarvan? Dan kan je zeggen, ja Heer, het is uw schuld, want u hebt mij niet inwendig geroepen, daarom ben ik nog onbekeerd. Ja, dat is natuurlijk een redenering die zo onbijbels is. God roept allen tot zijn leerregels, ernstig en welmenend. En dat een mens verloren gaat, je gaat niet als slachtoffer verloren, maar als schuldenaar. Wat je geweigerd hebt, die roeping gehoor te geven. He, dus ja, ik ken die discussies tot in mijn tenen, moet ik zeggen. Ik weet hoe dat werkt. En ja, ik word er eigenlijk altijd een beetje verdrietig van. Want het zijn vaak hete hoofden en koude harten. Ik heb geleerd in Rotterdam, je ziet zoveel nood. Zoveel nood. Het is echt deze discussie is als een luxe probleem. Ik zou je vertellen, mijn hart huilt. Hè. Ik zei je, de Maranatenkerk waar ik predikant mag zijn, die staat vlak bij de Kuip. Rotterdam. Bij ons zitten er 300 in de kerk. In de Kuip zitten er 30.000. Dus dat is nog geen 1% wat in de kerk zit. 30.000. En dan moeten wij zondagsmiddags, dan moeten wij afkondigen, wilt u in verband met een voetbalwedstrijd iets eerder komen, want dan gaat die Kuip gaat aan, hè, of die gaat uit. En dan massa's, echt drommen, die zie je zo die Kuip verlaten. En een enkeling zie je dan zo naar de kerk gaan. Te midden van het winkelende publiek, het Zuidplein, of het voetbalvererende publiek. En als ik dat zie, dan huilt mijn hart. En denk ik van, wat is nou de boodschap die ik heb te brengen? Dan kom je toch niet met die onzinnigheden van uitwendige en inwendige roeping aan. He, maar dat zijn allemaal zielen, winkelend publiek. En daar fiets ik dan met mijn fiets in het zwarte pakje. Zie je dat? Zie je me gaan? Terwijl hier dromen mensen gaan naar de kerk. En ze blijven allemaal netjes, eerlijk, onbekeerd. Maar dat is een eerlijkheid van de duivel. En waarom blijven ze onbekeerd? Dat ligt niet aan God. Dacht je dat je daarmee aan kan komen straks? Nee. He, maar die ja maar's. Het ware geloof dat leert zeggen, ja Heere, die geeft het gewonnen. Niet ja maar. En wij, eigenlijk is dat gewoon een luxe probleem dat we met zulke soort dingen ons bezighouden. Ga evangeliseren, ga bidden voor mensen die je niet kent, die Heeren niet kennen. En als je dat gaat doen, dan kom je met de echte vragen in aanraking. En met de echte nood van zielen die dreigen verloren te gaan. En denk erom voor die mens in de Kuip. En voor dat winkelende publiek van al die nationaliteiten zal het minder erg zijn. Als straks voor Barneveld. die het zo goed geweten hebben, overspoeld en omspoeld met Gods genade. Maar ze hebben niet gewild. Dus ik zou eigenlijk, ik wil dit nou niet, ik zou er wel meer over kunnen zeggen, maar voel je het verschil niet discussie, maar verschil in gesprek. Je kan hierop ingaan, dan krijg je ja maar, en als je niet zo goed van de tong ging besneden bent, verlies je het altijd van die vader. Maar de discussie is eigenlijk niet wie het nou wint, want je kan een discussie winnen en toch een ziel verliezen. Maar het gaat erom dat je uiteindelijk ten diepste terechtkomt bij, joh, zou je het nou eigenlijk wel willen? Heb je nou eigenlijk wel zin om de Heer te dienen? Om te zoeken? Of heb je eigenlijk gewoon geen zin in? Hou je hem door deze discussies, hou je hem eigenlijk toch van je af? Nou, in die zin.
Wie doet het nu? God of ik? Daar staat
het. Ja, nee, er zijn geen domme vragen, er zijn alleen domme antwoorden. Dus, wie doet het? Ja, willen jullie een kerkelijk correct antwoord hebben? Nee, hè? Hij heeft toch wel geleerd vanavond. Als ik natuurlijk een kerkelijk correct antwoord geef, is dat God doet het. Tuurlijk, God doet het. God doet het. Mijn God, ik zal u eeuwig geloven wat gij het hebt gedaan. Dat heb ik al geciteerd. Maar ik ga er nog wat bij zeggen. Wie doet het? Nee. Je moet het dan bijbels zeggen. Wie heeft het gedaan? Mijn God, ik zal u eeuwig geloven omdat ge het hebt gedaan. Het is gedaan. Of om het bijbels te zeggen, het is volbracht. Niet God moet het doen, God moet helemaal niks. En wij moeten ook helemaal niks. Al dat gemoed van ons, God doet het, God heeft het gedaan. En als dat tot je door gaat dringen, de Heilige Geest, het woord er is. Hebben jullie wel eens gehoord van Hudson Taylor? Hudson Taylor, grote zendingsman, ach, van de OMF, zendingsman. Hudson Taylor was 17 jaar, toen kwam hij tot waarachtig, dat was een grote godsman hoor, Hudson Taylor. Toen kwam hij tot waarachtige bekering. Weet je hoe hij tot bekering kwam? Hij zag een plaatje van het kruis van de Heer Jezus. Of hij las het ergens in een boek. En in dat boek stond onder, dat plaatje van het kruis van Christus, daar stond het woord, het is volbracht. En dat drong tot hem door. Hij zegt, als dat waar is, dat het volbracht is, dan hoeven voor mij dus, dan hoef ik niks meer te doen. Helemaal niks meer. Wat moeten we doen om zalig te worden? Je moet niks meer doen. Geloof in de Heer Jezus, dat wil zeggen, laat je zakken. Geloof is niet doen, niet pakken, dat moet nog, laat je zakken. Op dat fundament, die grondslag die Hij gelegd heeft. Niet doen. Doen, dat is islam. Die moeten die vijf zuilen houden. Dat is boeddhisme, dat is hindoeïsme, dat is arminianisme. Die moeten zoveel doen. Wij moeten helemaal niet doen. Maar het is gedaan. Toen Hudson Taylor tot geloof kwam, toen ging dat het is volbracht, dat drong tot hem door. Als de Heer Jezus het gedaan heeft, dan hoef ik dus niks meer te doen. Dan rest er voor mij alleen maar over om de Heer Jezus daarvoor heel hartelijk te danken. En dat, ja, toen werd hij overspoeld met vreugde. En met dankbaarheid. En dat was het begin van zijn bekering. En dat is nou het kenmerkende voor het christelijk geloof. Niet doen, niet ik moet het doen. Maar hij heeft het gedaan. Neem je daar genoegen mee? Accepteer, ben je nou met dat lam van God tevreden? Wat hij gedaan heeft. En als jij daarmee tevreden bent, hoef je niks te doen, hè? Als jij daarmee tevreden bent, dan is God met jou tevreden. Zij koren. En wat is dat bijbels? Wat is dat bijbels? Ben je met een lam tevreden, dan is God met jou tevreden. Ja.
Wat als je niet meer wilt en je bewust jezelf er tegen verzet?
Ja, dat vind ik altijd een lastige vraag. Want alleen al het feit dat je deze vraag stelt, geeft dus aan dat je toch wel iets wil. Anders zou je nog ineens, als je echt niet wil, zou je die vraag natuurlijk niet stellen. Dan zou je hier ook niet zitten. Dus dat vind ik altijd een lastige, ook psychologisch vind ik dat een beetje een lastige vraag. Wat als je niet meer wilt, je er bewust tegen verzet? Ja, in het ergste geval zou je dus gewoon hier niet zijn en ook geen vraag stellen, ook niet luisteren. Dus er is wel iets dat je... Het is wel een stukje algemene genade dat God hier gebracht heeft gewoon. Maar als je geconfronteerd wordt met jouw onwil en met verzet... Ja, wat is dat dan voor soort verzet? Doe je dat dan heel bewust uit boosaardigheid? Ja, dan zeg ik tegen je van... Dan roep ik je op om dat verzet, om daarmee te stoppen. Want je krijgt straks wel te maken met een almachtige tegenstander. Je moet het een keer verliezen. Je moet het, of is het niet in dit leven, is straks. Maar je moet een keer van de koning, van de overwinnaar verliezen. En je kan beter nu hem te voet vallen, vrijwillig, dan dat je straks moet. Alle knie zal zich voor hem moeten buigen. Dus ook die van jou. Het zijn de hemel. Daar doen ze het vrijwillig. Het zij op aarde. Daar doen een aantal mensen het vrijwillig. Namelijk degene die leren buigen voor God. En zelfs in de hel moeten ze buigen voor hem. Alle knie zal zich moeten buigen. He, dus als het uit boosaardig verzet is, dan zeg ik stop daarmee. Doe dat nu in. Stop daar nu mee. Kijk, je hebt ook mensen die geconfronteerd worden met een onwil. En dat ze eigenlijk met een bloedend hart. Ten diepste zou ik diep met de vraagsteller of de vraagstelster doorpraten. Dan zou het best wel eens kunnen zijn dat ze zeggen van ja, ik wil niet, maar ja, ergens er ook weer, ergens is er verlangen. Ik kan mezelf niet verklaren, maar er zit toch ergens ook iets in me van ja, ik zoek het toch op. Nou, dat is, dan ben je nog niet verhard en dan denk je, ja, hoe komt dat? Hè? Dan zou ik wel over willen praten. Niet alleen over wie je bent en hoe je in elkaar zit, maar ook over je verleden enzovoort. Nou, dat zou ik een pastoraal gesprek willen. Kijk, als iemand zich verzet, gelukkig is er... zeg nooit, nooit. Hè, er zijn mensen die zeggen van, ik kom nooit meer in de kerk. Daar wees daar voorzichtig mee. Gelukkig is niet elk verzet blijvend. En de Heere weet je heus wel klein te krijgen. Maar ik zou bijna willen zeggen, laat het daar niet op aankomen. Denk niet bij jezelf, nou goed, als het zo is, als de Heere me hebben wil, dan krijgt hij me wel en dan zal hij me wel. En ondertussen dan ga je gewoon lekker door. Nee, dan speel je met vuur. Dan speel je letterlijk met vuur. He, dus waarom verzet je je nou? Wat verhindert je nou om deze liefdevolle koning, miljoenen mensen die volgen hem, elke dag komen er duizenden wereldwijd tot geloof. De Heer Jezus heeft miljoenen volgelingen en geen één van zijn volgelingen heeft daar ooit spijt van gekregen. Waarom stop je niet met het ongeloof? Je kan niet geloven, hè? Nou, stop dan in ieder geval met dat ongeloof. De meester is zo goed. Hij is de allerbeste meester. Zo geduldig. Waarom verzet je je nou tegen hem? Wat heb je nou op hem tegen? Goed, dit vind ik een pastorale vraag. Ik laat het hierbij, maar daar zou meer over te zeggen.
Ja, mijn laatste vraag. U heeft in uw lezing heel vaak gehad over Rotterdam.
Ja.
En mensen die daar wonen. Als er nou iemand naar u toe komt en die vraagt, het ging vanavond over wie is jouw Jezus... En hij zou dat aan u vragen. Wie is uw Jezus? Wat zou u dan tegen hem vertellen? Mede ook gezien het feit dat hij nooit in de kerk komt.
Ja. Nou ja, ik... ik zou tegen hem... ik zou tegen zo iemand zeggen... de Heere Jezus... ik moest eigenlijk denken aan een lied... He is my savior, my friend and my lord. En dat is eigenlijk in die drie dingen, vat je dat eigenlijk goed samen. De Heer Jezus, dat is mijn zaligmaker. Ja. Soms dan snap ik hem niet. Misschien vind je dat wel raar dat een dominee dat zegt. Dat zijn jullie ook niet gewend, hè? Naar Rotterdam zijn ze alles gewend. Soms, dat zou ik ook heel eerlijk zeggen, tegen een onkerkelijke zeggen, soms snap ik er eigenlijk helemaal niks aan. Soms twijfel ik wel eens. Twijfel je wel eens als dominee? Ja, ik twijfel wel. Maar als ik dan weer van hem zing, dan weet ik het weer. Heb je dit ook wel eens? Dat je het even allemaal niet meer snapt? Als ik het dan weer van zing, die prachtige liederen van vanavond, dat vind ik zo mooi. Daar kom ik helemaal bij. Ja, en psalmen en lofzangen gegeven. Hier is mijn zeven. Ik kan toch niet zonder hem. En dat wil ik ook niet. Hij is mijn leven. Hij is mijn zeven. Hij is mijn zeven. Hij is ook mijn almachtige vriend. En dan in de meest bijbelse zin van het woord. Waar je alles tegen mag. Waar je geen geheimen voor hebt. Dat vind ik zo mooi. Dat je met de Heer Jezus een persoonlijke relatie. Of een verborgen omgang. Hoe je dat ook wil noemen. Maar dat je geen geheimen. Hij weet wat er in mijn hart leeft. En dat mag ik tegen hem zeggen. Ik mag zo vertrouwelijk met hem omgaan. Soms ook als ik er geen zin in heb. Soms als ik boos ben. Ben je wel eens boos? Ik ben wel eens boos. Er is een jonge man van 26 jaar, die is getrouwd. En die heeft een verregaande vorm van kanker. Eén ventje van 1,5 jaar hebben ze. En er is eigenlijk geen hoop voor. En ik bid zo dat die jongen beter mag worden. Genezen mag worden. Daar gaan we een boek over. Ga van genezen. En het gebeurt niet. Ik zeg, Heere, waarom moet die jongen nou... Moet die jonge vader, waarom moet hij nou sterven? U bent toch almachtig? Ik snap dat niet. Ja. Ik mag dat allemaal tegen hem zeggen. Ik zo geweldig. Dat de Heer weet hoe ik in elkaar zit. Hij is mijn Lord. Hij is ook mijn baas. Mijn allerbeste baas. Hij is mijn koning. Een koning die zoveel geduld heeft. Een van de mooiste dingen. Kan je dat beamen, broeder? Hoe langer je op de weg bent, hè? Weet je wat ik nou zo erg bewonder in de Heere God? Dat is zijn trouw en zijn geduld. Dat hij het nog bij me uithoudt. Man. He, dus ja, een goed woord van de Heere. Ja.
Ik zal graag één vraag. Weet je zo weer hoe hij eruit ziet?
Ja. Ja, ook de Heere Jezus eruit ziet. Weet je hoe hij eruit ziet? Dan zou ik willen zeggen... Heer Jezus, die ogen van de Heer Jezus, hè? Als hij daar wel eens in gekeken hebt, als hij jou wel eens aangekeken hebt, dan houdt het niet droog. Dan houdt het niet droog. Mijn liefste is blank, zo volmaakt. Hij is ook rood. Hij is ook rood. Rood van zijn eigen bloed. Ja, een volmaakte heiland. Die zijn leven wilde geven. Die zijn bloed wilde storten. Kostbaar bloed. Voor mij. Om mij te redden. En terwijl die hangt aan het kruis. Hè, dat heb ik wel eens mogen zien. Zo zag hij eruit. Terwijl die hangt. En jullie zien het ook. Alleen doorgrond je het. Als die hangt aan het kruis. En dat bloed zijpelt langs die kruispaal. Dan kijkt hij met zijn stervende ogen. Kijkt hij jou aan. Dit deed ik voor u. Ja, heren. Amen. Dan blijft er voor mij alleen maar over te zeggen. Dank mijn heiland voor uw lijden. Voor uw bitter en uw bange nood. Voor uw trouw tot in de dood. Voor de wonden u geslagen. Voor het kruis door u gedragen. Duizend maal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. Amen.